In deze aflevering komt zelfdoding ter sprake. En dat kan mogelijk triggerend zijn. Als dit thema voor jou gevoelig ligt, maak dan de afweging of je verder wilt luisteren.
Staatloos, door de buurt gehaat, genegeerd, besmet, gepest en een liefdeloze opvoeding gehad. Ik ben een kind van foute ouders en grootouders. U weet niet wat het voelt om kind te zijn van. Ik was 10 jaar ongeveer. Het was een verkiezingstijd en mijn vader bracht me naar school toe en had het over verkiezingen. Hij zei tegen mij, ik mag niet stemmen, want ik ben NSW'er geweest. Als je in het Duitse leger gediend hebt, word je staatloos. Maar aangezien hij het hoofd van het gezin is, werd het hele gezin staatloos. Dus ik ben eigenlijk allochtoon in mijn eigen land geweest. Van 47 tot 56. Echt een NSB'er. Weerbaarheid afdeling is onderdeel van de NSB. Gewoon mensen gewoon in elkaar slaan als ze niet mee willen. Want hij is trots op dat hij NSB'er geweest is. Hè. Hij sprak nooit negatief over de NSB. Hij sprak nooit negatief over de Duitsers. Hij stond ergens voor. Hij hoorde ergens bij. Dat was zijn drijfveer. Er viel wel wat op een plaats. Want ik had in de gaten dat heel veel mensen me niet aankeken. En die mochten binnenkomen. Dat merk je omdat niemand met je praat. Dat is... Zoiets geks. Langzamerhand groeide er gewoon in. Hè. Men praat niet met je. Ik werd genegeerd. Ik werd nooit tegen gepraat buiten. Ze keken de andere kant heen. Dus dat vond ik zo verschrikkelijk. Maar ja, ik heb nooit tot mezelf gesteld. Word ik gehaat? En dat mijn ouders niet lekker lagen in de buurt. Dat viel me wel op. Nee, ze zeiden niks. Ze negeerden je gewoon. Die was in de ogen, was je besmet. Je werd ook gepest. En dat duurde tot de middelbare school. Dus ik had geen vriendjes, dus ik kwam ook niet spelen. Nee. Elk jaar was er op school, middelbare school, op de zelfschool, waren schaatswedstrijden. Ik had geen schaats, dus ik gaf me nooit op. Maar iemand anders heeft het op bord geschreven. Dus ik moest ook mee die dag, toen de schaatswedstrijd, liep ik mee naar de schaatsbaan in Amstel. Dus stond aan de kant van de baan stond te kijken hoe iedereen zich vermaakte, et cetera. Toen werd mijn naam omgeroepen. Kwam ik aanlopen, slenterend, ben ik echt uitgelachen. Ik voelde me zo eenzaam toen. Nou, dat was een verdediging. Verschrikkelijk. Ik kan nu nog janken. Dat is een schandpaal. Dat je met eieren gegooid mocht worden, te gespuugd werd. Dat was echt was letterlijk de schandpaal. Tuurlijk, je bent op een smet van de foute ouders. Zo voelt men helemaal mensen. Het is gewoon overdraagbaar. Het pispaaltje bent.
Iedereen kent schuldgevoel. Liegen waarom je te laat bent. Nog een wijntje inschenken. Een vriend niet bellen op zijn verjaardag. Niet voor je ouders zorgen op een oude dag.
Schuld. Ja, het is jouw schuld.
Blijkbaar heeft ieder mens elke dag gemiddeld 2 uur last van een milde variant van schuldgevoel.
Schuld is datgene waar je verkeerd gehandeld hebt en daar ook bewust of onbewust voor gekozen hebt, denk ik.
Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld. Het is dat pijnlijke gevoel wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt.
Voor mij is schuld een daad, iets dat je doet waar je niet ongedaan kunt maken.
Iemand is een dader als hij iemand anders verdriet of pijn berokkent, denk ik.
Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is.
Schuld is het besef dat je het verkeerd hebt gedaan.
Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander? Hoe leef je met dat onomkeerbare? Mijn naam is Roos van Ees en dit is Mijn Schuld. Een podcast van NRC en De Standaard.
Nou, mijn schuld.
Samen met Wederik de Bakker sprak ik met mensen die ieder op hun eigen manier een fout hebben gemaakt.
Hallo?
We belden ze op en gingen bij enkele van hen thuis langs.
Zeg maar, ik heb tijd.
We vroegen ze hoe je verder leeft met gedane zaken. We nodigden 3 experts uit om hun getuigenissen te beluisteren. Officier van justitie Disa Gironet.
Nou, zo, ik ben er klaar voor.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Even nadenken.
En filosoof en theoloog Ger Groot.
Is dit voldoende?
In iedere aflevering onderzoeken we samen met hen een aan schuld gerelateerd thema.
Iemand aan de schandpaal nagelen, dat zie ik eigenlijk als een soort genoegdoening halen uit het feit dat iemand publiekelijk bloot wordt gesteld aan de oordelen en de normen en waarden van een heleboel andere mensen.
Hoe is het als je schuld publiekelijk besproken wordt?
In de middeleeuwen, de schandpaal midden op het dorpsplein, iemand dat vastzet omdat hij wat gedaan heeft.
Wat als je schuld openbaar moet beleiden?
Ik snap dat het tegenwoordig anders is met internet en zo, maar
waar loopt schuld dan over in schaamte?
Mensen willen hun afkeur kunnen tonen, en dat snap ik.
Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hoe is het om het mikpunt van mensen hun afkeur te zijn?
Alleen door af te reageren op de daden van een ander, daar bereik je niks mee.
Aflevering 4. De schandpaal.
Naam?
Marcus.
Leeftijd?
50.
Woonplaats?
Amsterdam.
Beroep?
Theaterregisseur.
Waar heeft jouw schuld betrekking op?
Grensoverschrijdend gedrag en machtmisbruik. Het is begonnen met een brief. En het is een brief van 4 van de melders.
Marcus was 12 jaar lang regisseur en artistiek leider bij toneelgroep Oostpol in Arnhem.
Ik denk dat de officiële term zelfs is het een officiële klacht dat ze indiende. Dat is het.
In maart 2020 kwam hij in opspraak na diverse meldingen van grensoverschrijdend gedrag.
Dan zijn 2 leden van de Raad van Toezicht en mijn collega directeur naar mij toegekomen om mij inzage te geven in de brief.
Een onderzoekscommissie sprak met oud-medewerkers over de werkcultuur binnen het gehele theatergezelschap. Niet enkel over het gedrag van Marcus zelf.
Ik was thuis en het werd mij aan de telefoon verteld dat er 4 klachten waren binnengekomen. Dus ik wist al dat het iets negatiefs was. Ja, omdat het zo onverwachts was, kan ik me herinneren dat ik duizelig van werd. Dat het heel duizelingwekkend was. Ik kon niet helemaal plaatsen wat voor me lag. Eentje wel. En die andere 3 nog heel moeilijk zelfs.
Er werd een patroon geschetst van machtsmisbruik, pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag met seksuele connotatie.
Mijn onderbuikgevoel gaf meteen de signaal: dit is geen weg terug van dit.
Al voor publicatie van de onderzoeksresultaten stapte Marcus zelf op.
Ik heb het gewoon helemaal niet aanzien komen. En ook de klacht zelf, toen het binnenkwam, echt niet. Dat je het letterlijk soms niet begrijpt wat er staat. Dus je wil luisteren en je wil lezen en je wil begrijpen. Maar je vat het niet helemaal, want je denkt, dat ben ik niet. De hele incasseren van alles wat er gebeurt, en dat is een ontwikkeling. Ik denk dat in eerste instantie je schrikt ervan. Want je mist de verbinding met het beeld die iemand van jou schetst en je zelfbeeld. Daar is een discrepantie in die heel verwarrend is. Aan het begin is het complexe beeld die van je geschetst wordt en je zelfbeeld dat je er niet samen krijgt. En dan in dit jaar zijn heel veel dingen die ik over mezelf heb geleerd, dat ik denk, ah, ik dacht dus dat ik iemand was die nee heel goed kon horen of heel open was voor een gesprek of heel open was voor kritiek. En het blijkt dat mensen het niet zo ervaren hebben. Dus dat ik daar blijkbaar een probleem in had.
Ik kon twee dingen zeggen. Eén ding is, je bent wie je bent en je leeft vanuit je identiteit.
Psycholoog Frans Schalkwijk legt uit hoe er een verschil kan zijn tussen hoe je jezelf ziet en hoe anderen jou ervaren.
En bijna van de ene dag op de andere zegt iemand tegen je, hey, jij moet je identiteit eens even veranderen. Wie was je dan? Dat is hartstikke moeilijk. Dat is ook waarom therapie vaak lang kan duren. Voordat je echt weer dat geïntegreerd hebt wat je wilt veranderen. Dat duurt lang.
Ik maak soms mee op zitting dat ik videobeelden heb van een delict.
Officier van justitie Disa Gironet.
Dat het gewoon op beeld staat en dat de dader of het slachtoffer toch zegt, ja, maar zo heb ik het niet ervaren. Dan staat het op beeld en dan nog wijkt die beleving af. Dat ze het zien, maar dus niet geloven.
Ik wil niet de filosoof de woorden wegkapen. Maar het ken u zelf, hè, is natuurlijk een enorme winst als je van daaruit in de wereld kunt staan. En beter kunt invoelen wat je eigen behoeftes zijn waarmee je in de relatie met anderen staat. Als je die beter kent, kun je ook beter invoelen wat jouw beleven voor een ander kan betekenen.
Een van de tendensen die je ziet in de loop van eeuwen misschien zelfs, dat is dat we in onze cultuur de neiging hebben om de werkelijkheid te reduceren tot ons bewustzijn van de werkelijkheid.
Filosoof en theoloog Ger Groot.
En op een bepaald moment is die werkelijkheid helemaal verdwenen en opgegaan in datgene wat wij denken dat de werkelijkheid is. Wat wij ervaren dat de werkelijkheid is. Dat laatste wordt het criterium van alles. Maar het probleem is dat hier twee ervaringen tegenover elkaar staan.
Ik heb altijd gedacht dat ik een superhardwerkende artistieke leider was. Dus ik dacht ook dat veel te compenseren door het hardste van iedereen te werken. En ik heb altijd mezelf gezien als een zeer warme en inspirerend persoon. Ja. Dus die heel veel voor elkaar kreeg. Heel gedreven en heel ambitieus was. En niet een harde persoon. Dan is het heel verwarrend, ja. Als je warmte ook een probleem. Snap je? De manier van ik van warm zijn, snap je? Van te intiem zijn of te direct zijn. Dan is het heel verwarrend, ja. Om het te vatten. Is dit een ontkenningsfase? Ik zie nu later anders. Is dat ik in een fase terechtkwam van, ah, ik begin te begrijpen dan. En dan denk je, ja, maar dat heb ik niet zo bedoeld. En dan zit je nog in de fase dat je denkt dat je niet zo bedoeld hebt, dat het dan niet zo is. Zo werkt het niet, snap je? Je kan iets niet bedoelen en toch doen. Er is een grote deel van die periode die mij gewoon even echt is een soort stille film. Ik kan het zien, ik zie ons zitten, ik zie die vorm van die momenten, maar ik hoor niemand meer iets praten. Ik hoor mezelf niet meer zeggen, ik hoor niemand meer iets zeggen. Ja. Ik kan me niks meer horen, want het is zo gedoofd in zoveel emotionaliteit, in zoveel chaos en paniek. En er was zoveel aan de hand, dat zelfs in therapie lukt het niet helemaal om echt terug te gaan.
Er gebeurt iets bijzonders, denk ik, met een dader of een vermeende dader op het moment dat dat voor een breder forum of een breder publiek wordt gebracht.
Filosoof en theoloog Ger Groot.
De vermeende dader wordt dan het centrum van de aandacht. Hij wordt aan de schandpaal genageld, zoals dat heet. En dan komt er naast dingen als schuld en schaamte, denk ik, nog een derde element in het spel. Namelijk het probleem van de eer. Een persoon wordt publiekelijk onteerd. Dat wil zeggen, wordt ontdaan van zijn menselijke waardigheid, zou je kunnen zeggen.
Ik denk dat het ook heel belangrijk is om het onderscheid te maken tussen eer en waardigheid. Eer is iets wat je toegekend wordt van buitenaf, vergelijkbaar met status. En iets waar je aan kan optrekken in die zin. En waardigheid is iets waar je mee geboren bent, je inherente waardigheid. En iemand wordt heel erg in zijn eer aangetast door op zo'n schandpaal opgehangen te worden. Dat is iets wat je krijgt en wat je weer afgepakt kan worden. En het wordt problematisch op het moment dat het ook je waardigheid gaat raken.
Een werkdag? Ik was gewoon 18 uur per dag aan het werk. Ja, ik had gewoon 4, 5 verschillende petten op.
Marcus zit ondertussen al 2 jaar werkloos thuis. Zijn leven nu staat in schril contrast tot zijn vroegere leven als theaterregisseur.
De meeste dagen begin je ook heel vroeg. Dus moest soms echt om 7 uur in de trein. Dan gaat dan een vergadering al om 8:30. Dus dan eerst begint de ochtend eigenlijk meestal met overleggen. Of een productieoverleg, of een managementteamoverleg, of stafoverleg, directieoverleg. En dan repeteren. Lunchen, repeteren. Daarna weer vergaderen. Zo. Maar het is dus helemaal een combinatie van repeteren en overleggen. Ja, het is heel gek om me nu te beseffen dat ik erover vertel en dat ik helemaal geen verbinding kan maken met wat ik vertel. Want het lijkt alsof ik vertel het leven over het leven van iemand anders. Mijn leven is zo anders dan toen, nu, in alle opzichten. Dus dan is het heel gek om proberen. Je probeert maar nu even terug te halen. Omdat ik terug kan gaan naar toen. Want dat lukt me niet om verbinding te maken. Want dat is zo anders. En kijk, ik heb daar 12 jaar gewerkt. We hebben soms 200 medewerkers per jaar gehad. Ik heb met zoveel verschillende acteurs gewerkt in al die jaren. Het is zo moeilijk om vinger op te leggen om achter te komen wie heb ik pijn gedaan en wanneer. En want in die 12 jaar natuurlijk heb ik met mensen gewerkt die een botsing gehad. Of zo moeilijk om het geheel te vatten. Ik was verantwoordelijk. Ik was verantwoordelijk om een veilige werkplek voor iedereen te creëren. Dat is me niet gelukt. Ik ben daar echt in gefaald. En er zijn heel veel onderwerpen, zoals bijvoorbeeld pesten. Ik heb in mijn persoonlijkheid een plagerig manier van omgaan met mensen. Ik heb ook vaker zelfs in het verleden gezegd dat het plagerig is om een manier om liefde te geven, om aandacht aan iemand te geven. Maar dat plagerig kan ook een uitwerking hebben dat het overkomt als pesten. En dan is dat pesten. Ik heb mijn hele carrière een diep geloof gehad, sinds mijn opleiding eigenlijk, dat je acteurs kan helpen door een gids te zijn om hun talent beter te maken of om tot het optimale hoogte te brengen. En helemaal niet het geloof gehad dat je een acteur eerst moet breken om daarna op te bouwen, wat soms regisseurs wel hebben. Maar blijkbaar heb ik dat niet zo gedaan. De keuze die ik maakte als regisseur, dat sommige acteurs misschien een hardere aanpak nodig hebben dan anderen, daar maak je ook fout in. En dat heb ik geleerd, nu is ook afgelopen jaar, dat die aanpak ook vaak niet de goede uitwerking heeft gekregen. Dus dat zijn allemaal keuzes die ik heb gemaakt die uiteindelijk een andere uitkomst hebben gehad die ik had gewild. En zo creëerde ik onbewust een ongelooflijk onveilig werkplek. Als je mensen spreekt die met mij gewerkt hebben... die hebben mij dat horen zeggen. Ik heb letterlijk tegen mensen gezegd. Ik plaag je niet. Dat plagen is een manier van liefde. Ik geef je aandacht. Het is investering. En dat is van het zotte dat ik daar zo in stond. En ook nog naïef te denken dat dat een vorm van liefde is. Ik geloofde dat echt, dat ik daar dat in de gaten had. Dat het één iemand die niet gelukkig is, is iemand te veel. En een beeldschetsen die ik helemaal niet meer in kon vinden, was al genoeg om te denken, hey, is hier niet goed gegaan. Dat zijn een aantal dingen in mijn karakter die een aantal gevaren in zich meedragen. Dus ik heb geleerd dit jaar dat ik daarin ook een gevaarlijke man kan zijn.
We hebben vaak het idee dat macht corrumpeert. En wat we dus wel constateren is dat mensen met veel macht vaak geneigd zijn om andere mensen te onderdanig te zien aan hun andere doelen of minder menselijk. Dus dat ze er makkelijk vinden om mee te spelen.
Disa Gironet, officier van justitie.
Maar in de mate waarin je bereid bent om de ander als een mens te zien met waardigheid en integriteit en respect, hangt niet zozeer af van de mate van macht, maar hoe jij die macht ervaart. En daar maakt het onderscheid tussen of je het ziet als een kans voor jezelf of een verantwoordelijkheid toe naar anderen. En dat is denk ik een heel boeiend verschil ook in de situatie van Marcus. Dat ik denk dat hij het voelde als een verantwoordelijkheid naar zijn gezelschap toe en dat hij dat zo uitte. Terwijl het voor de ander ervaren is als dat hij het gewoon zijn gang ging en alleen maar deed waar hij zin in had. Macht heeft de neiging om je bestaande wensen of neigingen te versterken. Het zet je aan tot activiteit. En als dat helpen is, dan is dat wat je gaat doen. En als het gaat om straffen of mensen vernederen, dan zet het daar aan toe. Dus het is, denk ik, dat is ook iets waar ik hoor dat Marcus heel erg mee naar aan het met zichzelf aan het onderzoeken is van welk basishouding in mij heeft mijn machtspositie versterkt? Of wat in mij is tot uiting gekomen in de manier waarop ik macht had over die groep mensen? En dat is iets waar hij alleen hij zelf onderzoek naar kan doen om dat beter te begrijpen.
Het is verwarrend. Heel verwarrend. Als je leest dat iemand ervaring heeft dat ik dus bijvoorbeeld te snel liefs of een x'je bij een appje stuur, of dat ik te snel ik hou van jou zeg, dat is heel verwarrend. Naast de andere dingen. Want die andere dingen, snap je, zijn sommige dingen denk je, ach, dit snap ik. Want dit is niet goed. Met zo'n andere dingen denk je, hè? Dat is ook een gevaar. En om te begrijpen wat de gevaar daarin is, terwijl je dat altijd hebt ervaren als een positieve kant van je persoonlijkheid, is ook heel ingewikkeld. Maar op het moment dat iemand zegt, je hebt me lief behandeld en dat is niet goed, dan denk je, hè? Maar dat kost heel veel tijd en energie die je moet investeren. En dat heb ik gedaan in therapie en doe ik nog steeds. Om het te kunnen begrijpen. Om het te kunnen vatten. Wat zijn de karaktereigenschappen die je hebt die dat gevaar in zich dragen. De dingen die mijn persoonlijkheid behoren in combinatie met de positie die ik had, dat zo'n recept was voor ongeluk. Dat is dus dat ik inderdaad verbinding en intimiteit te snel probeer te creëren. En dat ik flirtgedrag gebruik om met mensen om te gaan en daar totaal verkeerde indrukken mee geef. Dat ik dus geen totaal grenzeloosheid heb ervaren in hoe ik werk en privé niet kon scheiden. En dat ik dus ook een deel van mijn persoonlijkheid ook grensloos is in de zin van ook hoeveel je werkt of hoeveel je drinkt of hoeveel je leeft. Of, snap je? Dat ik dus heel veel grenzeloosheid in mijn karakter ben ook tegengekomen.
Ik zit in veel ethische commissies en ik denk veel over ethiek na. En grensoverschrijdingen is nooit het probleem eigenlijk. Die zijn fout. Grensvervagingen, dat is een lastig grijs terrein. En wat je misschien ziet is, en dat schijn je dus op allerlei gebieden te zien, op het moment dat er een machtsstructuur is, dat degenen die de macht hebben grensvervagingen opzoeken die macht bevestigt en waarin de waardigheid van de ander wordt aangetast. En heel vaak gaat het natuurlijk over, ja, dan toch ook seksualiteit. Als ik als psychotherapeut in een bepaalde verhouding tot iemand sta, en ik sta niet in een machtsverhouding, maar toch wel in een bepaalde verhouding, dan geeft dat een morele verantwoordelijkheid. En die houdt niet op als je even uit die functie staat waarmee dat contact is gemaakt of die relatie is gedefinieerd. Dat is denk ik een van de grondbeginselen van ethiek. Dat je die ander respecteert, wetende vanuit je empathie wat de positie van de ander is.
Hij zegt dat hij graag berichten stuurde met een kusje, of dat hij mensen omhelsde, of snel zei dat hij van ze hield, en dat hij dus snel naar intimiteit zoekt. En misschien is dat een eigenschap van hem die uitvergroot werd door zijn machtspositie. Namelijk dat hij snel op zoek ging naar intimiteit. En dat hij dat op een manier gedaan heeft waarbij hij geen rekenschap heeft gehouden of onvoldoende heeft beseft hoe dat aankwam bij die ander en dat die daar misschien helemaal geen behoefte aan had. als het gaat over de MeToo-discussie, denk ik dat het heel belangrijk is om niet alleen maar te kijken naar de uitingen ervan, maar de onderliggende mechanismes die dat gevoel van onveiligheid creëren en de onderliggende waarden waar het om gaat. En in dit geval gaat het denk ik om dat ieder individu, man of vrouw, zijn lichamelijke grenzen moet kunnen aangeven en erop moet kunnen vertrouwen dat die altijd gerespecteerd worden. Dus ik denk dat het gaat om die onderliggende waarde van dat fysieke grenzen gerespecteerd worden en niet zozeer in welke mate ze geschonden zijn.
De fases van pijn en van schuld, in mijn geval, is dat eerst denk je het zelfbeeld klopt niet. En dan denk je, ik begin te begrijpen en te horen, maar zo heb ik het niet bedoeld. En dan komt het een avalanche aan gevoelens en informatie over je heen. En dan is het donker. Dan is het echt zwart. Bij mij was het echt gewoon dan echt licht ging uit. Niks bood me veiligheid. Zelfs mijn eigen huis niet. Want ik dacht, ik neem nu alle schuld en alle verantwoordelijkheid van alles wat gezegd wordt over mij op me. Alles nam ik op me. En dan gaat het licht uit, want je kan niet zoveel schuld dragen. Ik geloofde in de monster die dan geschetst werd. Dus ik ging ook denken, dat ben ik en ik ga hem dragen. Mijn vriend, die deed alles. Ook mijn medicijnen beheren. Want ik mocht mijn eigen medicijnen niet beheren. Want ze waren bang dat ik het mezelf iets aan zou gaan doen. Mijn gedachte is niet, het leven is niet de moeite waard. Ik zou er niet meer willen zijn doordat ik alles verloren heb. Nee, het is wat ik aandeed. Want ik dacht dat het beter zou zijn voor iedereen als ik er niet zou zijn. Want dan zou het stoppen en dan zou minder lijden. Die wond zou sneller helen. Dat is altijd het gedachte. Iedereen is beter af als ik er niet ben. En mijn pijn ook, dat ik wilde dat mijn pijn ook zou stoppen. Sorry? Dat mijn lijden zou stoppen daarmee. En nu, in de nieuwe fase waar ik in zit, ik heb die gedachten nog steeds. En af en toe is die gedachte wel dat ik denk, is dit het leven? De moeite waard zijn om iets te verdienen, om te leven, dat is een onderdeel. Maar de leegte ervaar ik echt als heel, heel, heel donker, ja.
Schuld heb je. En je zit ermee of je zit er niet mee.
Als je schaamt voor iets wat je gedaan hebt, wat je zo erg vindt dat je niet wilt dat anderen dat weten, of dat niet aan de grote klok wil hangen.
Dan is dat jouw identiteit voor anderen. Dus dan wordt je schuld of zo wordt niet groter. Dus de schuld is hetzelfde, maar je schaamte wordt wel groter.
Schaamte is eerder tegenover de buitenwereld. En ik denk dat schuldgevoel tegenover jezelf is. Als niemand dat weet, en ik draag dat helemaal alleen, alle schuldgevoel, nou ja, dat maakt dat veel erger.
Schaamte en schuld horen voor mij wel absoluut samen. Ik denk dat schaamte misschien schuld is die zich naar binnen keert. Schaamte is voor mij iets heel in mij. Iets dat ik ook minder uit of zo. Schuldgevoel is iets dat zich naar buiten richt. Terwijl schaamte is meer iets dat in mij borrelt. Iets dat zich in mijn borstkas schuilhoudt en daar een plekje zoekt.
Jij wordt gezien als die persoon, dat is wie jij bent. Terwijl je dat is iets wat is gebeurd, dat zijn misschien je daden. Maar het is niet wie jij bent.
Doordat ik een openbare leven had, nu in een openbaar dit moet doen, en dat ik dus mijn schuld en mijn verantwoordelijkheid in het openbaar wil dragen. En zodoende hoop ik ook dat ik dan zelf ook ga meer angst hebben om te leven. Ik ben zo bang. En ik zie de mensen om me heen ook bang zijn. Want ik wil het wel dragen. Alleen nu is de angst om te leven en de angst om andere mensen pijn te doen met mijn aanwezigheid verlamt alles. En ja, en ik is niet eens dat ik moet door in de zin van ik moet het vergeten en door. Nee, ik moet doorleven met dit. Want dit ben ik geworden. En dit is wie ik nu ben. Dit is nu gebeurd, die ga ik met mij dragen voor altijd. Dit ga ik meedragen. Ik heb afgelopen jaar heel vaak gezegd dat ik het gevoel heb dat ik een wijnvlek op mijn gezicht heb gekregen. En dat soort voelde ook als een besmettelijke vlek. Dat mensen ook bang waren door die vlek dat ze besmet zouden worden. En nu begin ik langzaam in de mantra mezelf te overtuigen dat mensen daar niet bang voor zijn. Terwijl ik voel wel dat het echt zo is. En die vlek heb ik gevoeld dat die zou nooit verdwijnen. Die zou ik altijd met mij meedragen. Er is veel over mij geschreven en is veel over mij gezegd. Over wat ik gedaan heb of niet gedaan heb, over wie ik ben. En er is heel weinig met mij gesproken. En ik vind dat ook terecht tot nu toe. Want het is ook een proces uiteindelijk om te leren. Ik was echt nog niet klaar om te praten. En de angst is nu ook nog steeds van, ben ik echt werkelijk klaar om te praten? Ga ik nu niet over een half jaar spijt hebben van dingen die ik nu heb gezegd? En ik ben bang dat mijn aanwezigheid in de publieke ruimte, of mijn stem weer in de publieke ruimte te laten klinken, dat het mensen nog meer pijn gaat doen of ongemak gaat veroorzaken. Ik ben langzaam aan het leren dat alleen verdwijnen, alleen binnen blijven en mij niet gaan helpen en niemand gaat helpen. Dus ik kan zelf mezelf niet uit maatschappij halen. En dat kan niemand, snap je? Want ik ben er nog, ik leef. Zolang als ik leef, gaat dat conflict er zijn. Ik moet dat doorbreken. En doordat het mij schuld dus in de publieke ruimte besproken is, dat enige manier om door te kunnen is mij schuld in de publieke ruimte te gaan dragen. Ik heb hem altijd binnen gedragen. En nu denk ik, het is tijd om hem in die publieke ruimte ook vanaf nu te gaan dragen. Dat ik wil dat. Ik wil mijn schuld of mijn schaamte in het leven dragen.
Het lijkt soms hè, alsof het oordeel van de buitenstaander superbelangrijk is. Maar vaak, ik denk echt bijna net zo vaak, gaat het om je eigen oordeel over jezelf.
Psycholoog Frans Schalkwijk.
Er is ook wel wetenschappelijk onderzoek gedaan. En schaamte is inderdaad intensiever als anderen het zien. Maar de ander is niet nodig voor het voelen van schaamte. Hij vertelt hoe die zich gebrandmerkt voelde. Hij loopt over straat en hij voelt zich gebrandmerkt. Heel veel mensen zullen niet weten wat hij heeft gedaan, maar in hem leeft dat stigma. Waar je dus mee moet gaan leven, is dat je zelf vindt dat je een wijnvlek hebt. Jij stapt de deur uit en je bent je bewust van die wijnvlek. Ja, dat maakt heel onzeker.
Ik denk dat de schaamte die Marcus ervaart iets is wat ook veel voorkomt bij veroordeelde daders. We zeggen dat de straf de schuld opheft naar de samenleving toe. Maar de schaamte voor het delict, maar met name ook voor het feit dat je gestraft bent, dat je in de bak hebt gezeten, is zo groot. En dat blijf je met je meedragen. En dat is ook iets wat mensen over het algemeen neigen te verhullen. Wat ook voor problemen kan leiden als het uitkomt bij bijvoorbeeld werkgevers of nieuwe relaties nadat ze gestraft zijn. Die schaamte, die blijven mensen met zich meedragen, ook als de straf afgelopen is en de schuld als het ware vereffend.
Het is voor het in het reinen komen met je eigen misstappen, denk ik, van wezenlijk belang dat je die uitspreekt.
Filosoof Ger Groot.
Dat moet uit het alleen gedachte komen en het moet gestalte krijgen tegenover je. En dat begint met het verwoorden hardop in de vorm van een belijdenis.
Ik geloof in belijdenis in de zin van het onder woorden brengen van iets wat hij echt fout gedaan heeft. Het is een erkenning, ook voor het slachtoffer. Dus ja, in die zin heeft dat zeker nut.
Als mensen het overkomt, praat. Echt wat dat je droog zot hebt, praat dan erdoor. Het helpt gewoon zo goed om te praten. Met iedereen die te horen.
Het kan bevrijdend zijn dat ik openlijk spreek over de dingen wat mee heb gemaakt. En dat werkt ook bevrijdend. Er hoeft niet iemand om de hoek te kijken. Maar ja, maar ik weet van jou dat, dit en dat. Nou, kom maar op. Want ik praat er zelf ook over. En iedereen mag het ook weten. Ik ben er niet trots op. Weet je wel, het maakt niet meer uit.
Het doet deugd dat ik erover kan praten. En als het niet zo'n gevoelig thema was, dan zou ik daar ook publiekelijk willen over praten. En misschien gebeurt dat ook op een dag. Misschien zal ik ook lezingen houden. En dan weet iedereen wie ik ben, wat ik heb gedaan. Maar ik denk dat het momenteel nog te gevoelig ligt.
Objecht is echt hetgene dat heel het goede proces in gang brengt. Dat is echt een must.
Erover praten betekent nog niet goed praten. Maar als je erover praat, dat is heel raar, maar dat werkt helend.
Dat helpt, dat gehoord, dat andere mensen daar ook mee dragen. Want schuldgevoel is echt iets dat je niet kunt zien op geen enkele manier. Dus als niemand daarover praat, dan weet je niet dat andere mensen dat hebben.
Ik heb zeker het gevoel dat ik aan de schandpaal ben gaan hangen, ja. En dat kan ook terecht zijn. Dat schandpaalgevoel werd op een bepaald moment ook heel duidelijk op een onverwachte manier. Ik heb op een bepaald moment, toen ik een klein beetje al naar buiten durfde en wilde een tatoeage zetten. En ik heb mijn favoriete tattooartist gemaild. Ik heb al 4 of 5 tatoeages van zijn hand op mijn lichaam. En ik wilde in dat jaar een tatoeage op mijn hand zetten. Ik heb hem gemaild en ik kreeg een mail terug dat hij had gehoord van klanten van hem die uit de theaterwereld komen, dat een onderzoek naar mij liep. En dat hij daardoor geen tatoeage meer op mij wilde zetten. En toen ik dat kreeg, dacht ik, ah, dit gaat mijn hele leven achtervolgen. Dit is mijn leven. Ik heb uiteindelijk een andere tattooartist gevonden die een tatoeage op mijn hand wilde zetten. En die staat Be Kind.
Iemand op die manier straffen, om te schande zetten, daarmee pak je natuurlijk iets heel wezenlijks van die persoon af. Zijn waardigheid of zijn eer. En dat is een hele ingrijpende manier om iemand te vergelden. De gevangenisstraffen, dan pak je iemands vrijheid af. En als je een boete oplegt, dan pak je zijn geld af. Maar iemands eer en zijn waardigheid afpakken is een hele diepgaande en ingrijpende manier om te vergelden, die in mijn beleving eigenlijk vooral dichter bij wraak komt. Je wil die persoon zien lijden. Uit sociaal-psychologisch onderzoek blijkt ook dat sociale uitsluiting eigenlijk het meest gevreesd wordt door de meeste mensen. Dus fysieke pijn is het enige wat meer gevreesd wordt dan sociale uitsluiting. Alle andere vormen van bestraffing worden als minder ernstig ervaren dan sociale uitsluiting of verbanning. Met name in de middeleeuwen was het heel gebruikelijk om vernedering en schaamte als onderdeel van een straf te zien. We kennen natuurlijk allemaal het voorbeeld van de schandpaal, waarbij iemand vastgezet werd op het dorpsplein, waar de rest van de bewoners die persoon vrijuit konden bekogelden met eieren en rotte groenten. En dat was gewoon onderdeel van de straf. En vaak moesten ze dan een pakje aan of een kledingstuk aan wat verwees naar hun misdrijf, om duidelijk te maken waar ze voor beschamd werden. En vaak werd dat ook gekoppeld aan marteling en andere pijnlijke manieren van iemand afstraffen.
In Zuid-Amerika is de zaterdag voor Pasen de dag waar we Judas slaan. Dus wat doen mensen? Ze maken poppen. Ze vullen panty met zachte dingen. En ze maken een pop, levensgroot, van een mens. En dan hangen ze die op aan zijn nek. En dan gaan ze de pop slaan tot die pop helemaal uit elkaar is gebarsten. Dus dat is Judas slaan. En dat is wanneer Judas heeft zichzelf opgehangen. En dat is is de viering van de schandpaal natuurlijk. Dus de verrader moet opgehangen worden en in de openbare ruimte geslagen worden. Ik ben katholiek opgevoed. Opgevoed met het gedachte dat God alles zag. En dat alle fouten die je maakt, dat God het ziet. En dat je aan het einde een afrekening krijgt. Dus dat zit er wel echt diep, diep in, ja.
Er is één groot nadeel van het verdwijnen van de godsdienst uit de westerse samenleving. En dat is de overtuiging dat elke wandaad uiteindelijk zal worden gestraft en elke goede daad zal worden beloond.
Filosoof Ger Groot.
Met andere woorden, dat er uiteindelijke gerechtigheid is, dat die is weggevallen. Het laatste oordeel wordt niet meer geveld. En wil er dus zoiets zijn als gerechtigheid of althans daarbij in de buurt komen, dan zal het hier in het ondermaanse moeten worden geveld. Dat betekent dus door ons, door de samenleving. En dat zal tegelijkertijd een oordeel moeten zijn dat definitief is. En dat zo hard is als de misstap vraagt. En vaak wordt zo'n misstap dan al een hele grote misstap. Het merkwaardige dus van de religie is dat ze in het sociale, dat zou je overigens niet altijd gezegd hebben, maar in het sociale een zekere mildheid zich kan veroorloven, omdat er altijd de overtuiging is, uiteindelijk komt het goed. Ook al zijn wij daartoe niet in staat. En we weten dat we daartoe niet in staat zijn, want we weten niet alles. Maar God weet wel alles.
Ik heb altijd een gigantische angst gehad om in de negatieve zin op te vallen. Als kind daarvan en als migrant ook. En dit wat gebeurd is, is natuurlijk een enorme uitvergroting van die angst. Dus en dat veroorzaakt ook dat alles wat ik zeg en hoe ik het zeg, dat ik twijfel en bang ben dat het verkeerd overkomt nu. Dus ook lachen, dat ik mezelf niet toesta om te lachen of me meteen moet excuseren doordat ik iets lachend zeg. Want ik denk, maar dan ga je denken dat ik het licht bedoel of dat ik het niet voel. Of snap je? Dus in, dat creëert een soort kramp, omdat ik dan zo bang ben dat je me verkeerd begrijpt of dat ik weer verkeerd overkom. Ik ben in een fase wel dat ik bijna elke avond of echt elke avond ging zitten om te mediteren. En dat meditatie eigenlijk gebed werd. Voor kracht. Ik heb het nooit gebeden om, los het even op voor me. Laat het me hieruit ontsnappen. Dat heb ik nooit gedaan. Ik denk dat ik altijd heb gebeden voor, geef me genoeg kracht om hier dit kunnen dragen. Help me kracht vinden om dit te kunnen dragen. Dat is denk ik, dat was eigenlijk de mantra. Ik wilde altijd echt het kunnen dragen. Ik denk dat het geloven dat het een mogelijkheid bestaat dat ik dit kan dragen, is ook uiteindelijk wat mijn leven heeft gehouden. En ook het is mijn leven, denk ik. De vraag kunnen we beantwoorden. Ben je de moeite waard om van te houden te worden? En is niet iedereen beter af zonder jou? Doe je niet de wereld en de mensen die je lief hebben minder pijn? Als je daar niet bent, snap je, als je er niet zou zijn. Dus die antwoorden op die vragen, dat zijn wel zware draglasten, laten we zo zeggen. Als ik een slachtoffer ben, ben ik een slachtoffer van mijn eigen daden. Want ik heb iets mensen aangedaan. Mensen hebben pijn door mijn gedrag. En mensen ook in mijn omgeving hebben vervolgens ook pijn gehad van alles wat de afgelopen 2 jaar is gebeurd. En die pijn en die schuldgevoel draag ik ook.
Voor de spiegel gaan zitten en blijven kijken. Je komt er vanzelf. Een hele molen komt voorbij en er komt vanzelf een moment dat je denkt van, ik zie jou. Je ziet jezelf ook op camerabeelden. Dat is heel raar om te zien. Dat je eigenlijk jezelf ziet, iets ziet doen wat je ook eigenlijk nooit had verwacht dat je zou doen. Natuurlijk schrik je wel van jezelf. Dat is wel dat je denkt van zo, oké. Zo heftig om te zien dat je eigenlijk dat hebt gedaan. Want je voelt je niet zo. Je voelt niet dat je zo'n persoon bent.
Ik was eigenlijk heel onzeker. Omdat er van je zelfbeeld redelijk weinig overblijft. Als je je zo schuldig voelt. En als je dus de hele tijd die spoken van het schuldgevoel hebt die daar rond te waren.
Toen ik alleen op cel zat, toen ben ik soort van... toen had ik eens een keer met iemand een gesprek. En toen was het van, als je jezelf durft aan te kijken... en dat kan blijven aankijken en ook de echte jij ziet... dan kom je pas op een punt dat je echt dingen een plek gaat geven. En toen was het voor mij dat ik dus mezelf in de spiegel ging aankijken voor een hele nacht. En het is echt... In het begin dan kijk je jezelf aan en denk je, nou oké, prima. En op een gegeven moment, na een paar uur, dan komt een besefmoment. En dan wordt het steeds heftiger en dan ga je steeds meer jezelf zien. Je gaat steeds meer tot jezelf komen. En op een gegeven moment breek je. En op dat moment, je moet jezelf eigenlijk helemaal kapot maken en helemaal breken om weer op te bouwen.
Dat is ook het afschuwelijke van schaamte. Dat je in de spiegel kijkt en denkt, godsamme. Dus zo ben ik ook. Dat is de klap in je gezicht die je als bij schaamte ervaart.
Je ziet in ieder geval een deel van jezelf en denkt, zo wil ik niet zijn. Dat is natuurlijk ook iets wat dan ook weer kan aanzetten tot verandering. Bij de daders die ik heb gesproken, waar het echt anders is geworden, is het moment dat ze dus zichzelf door de ogen van een slachtoffer zien. Of een besef hebben van wat ze aan het doen zijn. En een deel van hun die daartoe in staat is. En dat ze zeggen, zo wil ik niet meer zijn.
Ik heb vaker gehad afgelopen periode en nu nog steeds. Is dat als ik gewoon even op een dag even een uurtje leuk met iemand heb gehad. Of heel even mezelf had toegestaan om even... kort te genieten, dan kwam de schuldgevoel drie keer zo groot daarna. En soms ook op een avond, dan word je wakker en ik voelde me al schuldig. Over het feit dat ik gisteren even gezellig of fijn had of gelachen had. En dat gevoel bleef mij achtervolgen van hoe kan jij genieten terwijl je andere mensen pijn hebt gedaan. En ik dacht de hele tijd, ik kan alleen maar pas weer gaan genieten als al die mensen heling of, snap je, of weer zelf aan het genieten zijn. Maar dat gaat niet samen. Maar het gevoel dat ik iets heb gedaan dat ik niet ongedaan kan krijgen. En dat het mensen daar last van hebben. En misschien nog voor een hele lange tijd. Zorgt dat je het, dat ik in ieder geval mezelf... telkens niet toesta of toestond om te leven überhaupt.
Kleine gebaartjes die af en toe door de donkere screen even komen... als de lichtpuntjes die mij ontroeren nog heel erg veel. Hoor. Dat mensen dus een klein gebaar maken die ik dan wel kan zien als... een teken van liefde die ik verdien, die ontroeren me nog enorm. Ja. Want ja, dat iemand mij durft gewoon in een groepsapp te zetten, bijvoorbeeld... dat ontroert me nog steeds. Dat vrienden zijn die mij gewoon een groepsapp maken voor een feestje of voor iets... en dat ik daarbij hoor, ja. Dat ze de durven mijn naam daartussen te proppen. Ja. Dat, en dat laatste iemand heeft me ook durven zeggen dat ze zich verlaten voelde... afgelopen jaar... Dat heeft me ook heel erg geraakt, want ik dacht... ze is beter af zonder mij. En ze wil helemaal niet bij mij zijn. En dat ze eigenlijk bozig of verdrietig was... dat ze voelde zich verlaten door mij. En ik dacht, hoe kan het? Hoe kan dat? Snap je? Ik kon het niet vatten. En dat heeft me ook enorm... dat was een enorm eye-opener. Maar die kleine gebaren... ik heb een paar rasoptimisten om me heen, snap je? Die gewoon... alles weet om te toveren in positiviteit. Dat je denkt, hoe krijg je dat voor elkaar? Dus dat zijn die kleine gebaren. Dat een uitje naar die IKEA een grote verandering in je leven kan brengen. Snap je? Dat je gewoon even twee uurtjes even rondloopt in die IKEA... met iemand die alles in positiviteit weet te vertalen. Dat ik heel veel vrienden dacht te hebben... En dat we echt een vriendschappelijke relatie was geworden. Maar dat er toch een grondslag van de relaties was ook een afhankelijkheidsrelatie. En die zie ik nu in. Daar zijn die schellen van mijn ogen gevallen. En niet omdat zij kwaad bedoelden, omdat zij niet goed bezig waren. Nee, ze zijn hele lieve, lieve, goede mensen. Maar wie ik was en wat ik representeerde. Maar dat is niet hun schuld. Het is mijn fout dat ik werk en privé niet goed heb kunnen scheiden. Dat volledig door elkaar liep. Dat is een van die grootste fouten die ik heb gemaakt. Ik was trots op het feit dat we keihard konden werken tot 5 uur. En dat ik na 5 uur privépersoon was. Daar was ik echt jarenlang trots op. Hoe naïef dat ook is. En dat dit moest allemaal gebeuren om mij dat allemaal te laten inzien.
Je hoort heel duidelijk dat hij nog zo ontzettend in dat proces zit om dat gat tussen zijn beleving en de beleving van de ander te dichten. Om te begrijpen hoe zijn gedrag dat gevoel bij de ander kan opwekken en of het inderdaad zo is dat hij dat echt niet bedoelt en waarom het dan toch gebeurt. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan over een jaar of langer klinkt als hij dan nog verder in dat proces zit.
Die mogelijke monster, die wil ik dood hebben, denk ik. Die mogelijkheid dat ik een monster zou zijn, die zou ik dood willen hebben. Of ook, ik denk ook de man die werk als nummer 1 heeft gestaan zo lang, snap je? En die volledig het balans uit leven en wat belangrijk in het leven zou zijn verloren had. Ik denk, die man is verloren en ik ben soms bang dat die kunstenaar dat is. Dat de kunstenaar nou ook gestorven is. Ik heb het vaak de ervaring afgelopen jaar dat een deel van mij is overleden afgelopen periode. Dus er ligt ook ergens een dode Marcus. De angst of de schuld in mij, die heeft de kunstenaar op slot gezet. Die zit achter slot en grendel. Ik ben iets kwijtgeraakt die mij heel, heel, heel dierbaar was. Ik ben iets kwijtgeraakt die mij eigenwaarde en liefde verschafte. Kunstenaarschap, snap je? Dat is ook een van die dingen die ik denk, oh, daar zou ik niet naartoe willen. Want ik ben één geworden met het werk. En ik haalde al mijn eigenwaarde en al mijn zelfliefde uit het werk. En niks ging voor het werk. Het werk ging voor alles. En dat is ook een van die dingen die ik denk, daar ben ik echt de fout in gegaan. Dat het de kunstenaarschap of het resultaat van het was belangrijker dan de mensen. Belangrijker dan ikzelf uiteindelijk. Dus daar wil ik van leren om überhaupt nog verbinding te kunnen maken via met de kunstenaarschap. Maar de directeur, die machthebbender, die is dood. En die wil ik ook niet meer in leven hebben. Ik wil nooit meer in die positie terechtkomen. Want ik vind, daar ben ik dus niet goed voor. Daar ben ik niet geschikt voor. Dat is een deel voor mij. Het dragen van schuld is ook in de spiegel te kunnen kijken en zeggen, dat is, ik ben er niet. Ik ga dat gevaar altijd in me hebben. Die dingen waar ik in miste ben ingegaan, ga ik altijd in me hebben. Want dat ben ik. Het is wie ik ben. En in combinatie met de positie, dat is een gevaarlijke combinatie. En die wil ik er niet meer. De kunstenaar in mij, hoop ik dat hij nog ergens is. Ik heb de kans gehad. Ik heb mijn periode gehad. Ik heb het verkloot. En dat is, moet opnieuw geboren worden.
Dit was Mijn Schuld, een podcastreeks van NRC en De Standaard, die ik, Roos van Ees, maakte samen met Wederik de Bakker. In deze podcast werden gevoelige thema's behandeld. In de show notes en op onze website vind je diverse hulplijnen die je anoniem kunt contacteren als je het moeilijk hebt. In de volgende aflevering gaat het over vergeving. Zijn er daden die onvergeeflijk zijn?
Sommige wondes die helen niet. Ook al heb je zoveel spijt, ook al wil je alles goed maken, maar sommige dingen kun je niet goed maken. Maar ik kan wel werken aan vandaag. Het geeft me een soort van doel in het leven.
Deze aflevering vind je vanaf volgende week in alle podcast-apps.
Luister je liever nu al? Ga dan naar de apps van NRC Audio en DS Podcast. Je hebt daar geen abonnement voor nodig en het is gratis. Eindredactie was in handen van Mirjam van Zuidam, Anne Moraal en Bart Dobbelaren. De muziek werd gecomponeerd door Frederik de Klerk. Extra redactie en montage werden gedaan door Jeroen de Jonge, Raoul Gandolage en Pieter Bakker. Mixage door Sander Weemaas. Deze podcast werd gemaakt met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. Met dank aan Perspectief Herstelbemiddeling, Moderator, Radio Begijnenstraat en Stop Het Nou. We hebben voor deze podcast met veel verschillende mensen gesproken over het begrip schuld. Hun namen zijn bekend bij de redactie en al hun stemmen zijn echt.